Verantwoordelijkheid. Wat is dat precies? Niet gemakkelijk. Hoe voelt dat? Hoe word je dat? En misschien ook wel een belangrijke vraag. Waarvoor ben je wel en waarvoor ben je niet verantwoordelijk? Ik zou het thema graag willen inleiden met... Ja, het blijft gewoon een prachtig verhaal van Herman van Veen. Er staat boven, geloof niet in God... Maar leef als God. En rechtsboven van het verhaal heeft hij neergezet... Ouder, vind ik ook geniaal, Ouder Testament. God heeft onwaarschijnlijk lang aan de wereld gewerkt. Vooral het schilderen van al die blaadjes, dat viel hem ongelooflijk tegen. Om over het insteken van de naalden aan de dennen... En de sparren, maar niet te spreken. Het schuiven van de bergen was geen werk in vergelijking met het naast elkaar leggen van alle zandkorreltjes. Toen God dan eindelijk klaar was, wilde hij zijn schepping laten zien. Maar omdat er niemand was, maakte hij zichzelf na in een andere kleur. Eén in het zwart, één in het wit... En één in het geel. Wist God toen nog veel? Hij liet zijn wereld aan de anderen zien. En toen ze na een lange reis met rode gezichtjes terugkwamen, zei God: Wel, jullie hebben de wereld nu gezien. Ieder mag er een deel van uitkiezen en er verantwoordelijk over zijn. En, zwarte mens, welk deel kies jij? Zwarte mens antwoordde, ik kies dat met het oerwoud, met al die bonte vogels, met die schitterende meren en het zand. Ah, zei God, Afrika. En gele mens, welk deel kies jij? Ik kies dat met die paarden, met die vlaktes, die rivieren en de rijstvelden. Azië, zei God. Toen richtte God zich tot de witte mens. Witte mens, zei hij, welk deel kies jij? De witte mens dacht even na en zei toen, ach, ik vind eigenlijk alles mooi. Geeft u mij maar het adres van de zwarte en de gele mens. Komt het allemaal wel goed. Twee dingen springen er voor mijn gevoel uit als je dit zo leest. In de eerste plaats is daar God... Die, ja dat denk ik eigenlijk wel, misschien vanuit een stuk eenzaamheid, een prachtige creatie uitdenkt. En die vervolgens wil laten zien en wil delen met ons, met de mens. En wij dan, die dan volgens Herman van Veen, en ik vind het eigenlijk wel een heel mooi beeld, ontstaan zijn dat het God in de spiegel had gekeken. De mens in al zijn verscheidenheid... Aan wie God zegt, voel je verantwoordelijk om van dat door jou gekozen deel, om daar nou wat van te maken. En in de tweede plaats valt dan op dat de mens door de eeuwen heen steeds op verschillende manieren dat heeft gedaan. Daarbij niet zelden over gevoelens en keuzes van anderen heen walsend. Verantwoordelijkheid. God heeft het in de schepping gelegd. Ik geloof dat. Wij willen verantwoordelijk zijn in die zin, denk ik, dat wij, zoals wij hier ook bij elkaar zitten, de een wat meer dan de ander, een drang hebben om ons te onderscheiden van de anderen. En dat onze zelfwaarde afhankelijk is van de mate waarin we daarin slagen. Typisch menselijke eigenschap. Wij willen zo graag laten zien dat we iets voorstellen. Dat ons leven iets voorstelt. We willen zin geven aan ons bestaan. Je zou misschien het volgende kunnen zeggen. Als je het hebt over verantwoordelijkheid, hoort daar de onlosmakelijke behoefte bij om je waar te willen maken. Om je te laten zien. En dat is een uiterst belangrijke... En ik vind het ook goede zaak. Een oprechte zaak. Zelfs misschien wel een voorwaarde om je überhaupt verantwoordelijk te kunnen voelen. Namelijk dat je voelt, gelooft dat wat je doet werkelijk iets betekent. Dat er iets van onvergankelijkheid in zit. Dat heb ik zelf altijd al gehad. Gewoon het gevoel hebben dat je goed bezig bent. Mij valt dan op, en ik heb daar soms ook last van, dat veel mensen dat niet meer of minder ervaren. Eigenlijk hebben we allemaal wel, denk ik, in meer of mindere mate soms gevoelens van zinloosheid. Waar doe ik het allemaal voor? Ik heb dat vooral als ik tegenwoordig naar onze aarde kijk, met haar uitpuilende welvaart. En daar ben ik zelf ook welvarend. Onze aarde die stilaan begraven wordt door allerlei puinhopen. Onze aarde, je zou kunnen zeggen, één groot openlucht vergassingskamp. Vol onzekerheid, vluchtende mensen, hongersnood, politieke en economische onrust. Het gaat allemaal om belangen, verbroken verhoudingen, wanhoop, kapotgemaakte en afgeschreven mensen. Maar ook in het klein worden mensen zo beïnvloed, onderdrukt door andere mensen, dat ze eenvoudigweg niet aan toekomen om zelfwaarde te kunnen ontwikkelen. Om verantwoordelijkheid te kunnen voelen en te nemen. Nog twee voorbeelden noemen. Hoeveel kinderen, ik heb er elke dag mee te maken, 40 jaar lang geef ik al les. Hoeveel kinderen worden er niet opgevoed waarbij het gedrag, de eigenaardigheden van het kind of het uiterlijk van het kind bepalend is voor de liefde of genegenheid die het ontvangt. Een kind komt thuis met een slecht rapport, bijvoorbeeld. En de ouders roepen ontsteld, hoe kun je me dit aandoen? Ik overdrijf iets, hè. Kan ook subtieler, hè. Is net zo erg trouwens. Je snapt toch zeker wel dat ik zwaar teleurgesteld ben in mijn eigen kind. Als dat zaadje gaat groeien binnen in zo'n kind, dat negatieve zaadje, dan groeien zulke kinderen op met het idee dat wat je als mens waard bent, bepaald wordt door wat je presteert. Ben je eigenlijk geen human being meer, maar een human doing. Of alleen afhangt, ook erg, van wat anderen van je vinden. En die kinderen worden groot. Het lichaam verandert, maar die gedachte die toen heeft gepostvat, die verandert niet. En daarom zijn er ook zoveel volwassenen die ervan overtuigd zijn dat anderen hen alleen maar accepteren als ze geen fouten maken. Als ze niet haperen, als ze niet twijfelen, als ze niet zenuwachtig zijn, alles onder controle. Zulke mensen zijn vaak gespannen over hoe ze overkomen. En we hebben dat allemaal wel een beetje, maar sommigen hebben dat wat meer. Zelfs als ze het ene moment succes hebben, blijven ze zich zorgen maken of dat succes wel blijft en of ze op een bepaald moment toch niet zullen falen en daarmee weer helemaal van vooraf aan moeten beginnen. En natuurlijk mislukken er dingen. Deze mensen hebben dan niet het vermogen dat te verwerken en voelen zich daarom minder waardig. Bovendien gaan ze zich op een bepaalde manier ook nog vergelijken met anderen. Dat zie ik bij kinderen ook vaak. Waarom lukt het hen wel en mij niet? Waarom gaat hij wel naar de HAVO en ik niet? Er moet met mij fundamenteel misschien wel iets mis zijn. Het gevolg kan zijn minder initiatieven, terugtrekken met een grote kans op om vervolgens psychisch dood te bloeden. Ook kinderen kunnen soms al heel zwaarmoedig zijn. Een tweede voorbeeld waarin verantwoordelijkheid voelen en nemen bijna onmogelijk gemaakt wordt, is hoeveel mensen worden er niet door anderen monddood gemaakt. In de zin dat men eigen inzichten en gevoelens verabsoluteert tot goddelijke norm. Een houding zo van, de manier waarop ik de Bijbel lees, is de enige manier. Mijn mening is de enige juiste. De ander die een andere beleving heeft en andere opvattingen op grond van dezelfde Bijbel, wordt verketterd. Dat is niet alleen nu, maar de hele geschiedenis van de mensheid, zolang de mensheid bestaat, gebeurt dat. Onder het mom van, je zult het nog wel eens ontdekken, of ik zal aan je denken. In zo'n sfeer is het begrijpelijk dat mensen afhaken als het gaat om verantwoordelijkheid. Ik denk ook dat dit een van de redenen is waarom de kerken leeglopen, weinig jeugd is. Men wordt te weinig als gelijkwaardig beschouwd. En ik vind het zo mooi tussen aanhalingstekens dat dit ook al in de Bijbel gebeurde. Want eenzelfde probleem speelt zich af in het gezin van Jacob. Jacob die zo met zijn eigen, en dat is ook wel begrijpelijk eigenlijk, die zo met zijn eigen emotionele beleving zit van waaruit hij volgens zijn gevoel keuzes maakt, verantwoorde keuzes. En het is niet gemakkelijk natuurlijk als je 12 kinderen hebt. Ik heb 5 dochters. Nou, hard werken. Dochter van 18 woont nu tijdelijk bij ons. Conflictje. Dus Jacob had er 12. Volgens Jacob's woorden heeft hij ze allemaal even lief. Maar zijn daden spreken een andere taal. Hij heeft, en dat zal ik gewoon in de Bijbel, hè, eerlijk boek. Hij heeft Jozef meer lief dan de anderen. Die anderen zijn immers van vrouwen die gevoelsmatig voor Jacob op de tweede plaats, misschien wel de derde of de vierde plaats komen. Zijn grote liefde is nog steeds Rachel. Ze houden ongelooflijk veel van elkaar. En jarenlang, dat is wel een verdriet, kan Rachel geen kinderen krijgen. Maar het verdriet dat bindt ook heel erg. Tot het dan toch eindelijk lukt. Rachel baart Jozef. Bevrijding, gigantische vreugde. En dan weer later baart Rachel haar tweede zoon, Benjamin. Maar dan, tijdens die bevalling, gebeurt het verschrikkelijke. Rachel sterft. En Jacob komt in een enorme crisis terecht. Maar godzijdank heeft hij Jozef nog. Niet dat het verdriet minder wordt, maar hij kan in Jozef alle genegenheid kwijt die hij heeft en had voor Rachel. Het blijkt dat Jacob het verlies van Rachel niet kan verwerken. Het gevolg. Jozef moet het onvoltooide leven van Jacob voltooien. Dat betekent voor Jozef eigenlijk een lijdensweg. Dat betekent namelijk geforceerd moeten beantwoorden aan dat wat vader van hem verlangt. Opdat hij niet teleurgesteld wordt. Bijvoorbeeld als hij van Jacob een pronkgewaad krijgt. Jacob heeft het gevoel, weer een verantwoorde daad, want Jacob doet het niet expres. Dat is de tragedie van dit verhaal, hij doet het niet expres. Hij gaat niet bewust denken van, nou, is even, natuurlijk niet. Jacob heeft het gevoel weer een verantwoorde daad te hebben gedaan en Jozef voelt zich ook verantwoordelijk dat ding, vreselijk ding vond hij het waarschijnlijk, aan te trekken. Gevolg is wel dat er langzamerhand een scheuring dreigt te ontstaan tussen Jozef en de broers. In het begin heeft het bij de broers nog zoiets van, huh? Verbazing. Even die pijn voelen, je gepasseerd voelen. Maar het houdt niet op, het herhaalt zich steeds. Gevolg is dat de geconcentreerde genegenheid van Jacob op Jozef steeds meer geïnterpreteerd en negatief aanvaard wordt als zijnde door de broers, als zijnde minderwaardig te zijn. Wat heeft Jozef wat zij niet hebben? Verbazing wordt verbijstering. En dan die dromen die hij niet deelt, maar meldt, meld. Hoe ongelijkwaardig kun je met een ander omgaan? Verbijstering wordt jaloezie. Een van de vreselijkste emoties vind ik zelf van de mensheid. En Jozef gaat gewoon door. Jozef wil blijven beantwoorden aan Jacobs verwachtingspatroon. Hij gaat zelfs zo ver dat hij daarom zijn broers verraadt als ze iets gedaan hebben wat niet door de beugel kan. En dan verandert jaloezie in haat. En die haat die groeit. En uiteindelijk ontstaat er een gevoel van, eigenlijk is het beter als Jozef er niet meer is. Goed bedoelde verantwoordelijkheid leidt hier tot absolute destructie. Er is geen hoop meer. Maar dat vind ik zo mooi van het verhaal, dat dwars tegenin is daar dan Ruben. Die net zoals de anderen eigenlijk Jozef ja, een heel vervelend ventje vindt, verwend ventje. Maar toch niet kan toelaten dat ze hem willen vermoorden. Ruben voelt zich verantwoordelijk, ondanks de uitzichtloze situatie. Ondanks het helemaal niet overzien van de dingen die kunnen gaan gebeuren. Ruben neemt geen genoegen met de bestaande situatie. Hij wil Jozef stiekem vrijlaten en dan maar in godsnaam zien hoe het verder gaat. En moet. Vooralsnog loopt het verhaal niet goed af. Maar we kennen de uitkomst van het verhaal. En dan die prachtige sprong naar Matthäus. Want wat je aan de minste gedaan hebt, wat Ruben toen gedaan heeft, heb je ook aan Jezus gedaan. Als we kijken naar Jezus, dan heeft Jezus die verantwoordelijkheid natuurlijk ook enorm gevoeld. Hij heeft hem ook genomen en gedragen tot het bittere einde toe. Ook al leek alles vooralsnog uitzichtloos. Ik denk, als ik zo over nadenk, dat voorwaarden om verantwoordelijk voor elkaar te zijn en ook naar jezelf toe, dat is, en dat ervaar ik hier ook elke keer, samen. Samen. Dat is bescherming. Dat is kwetsbaarheid. Dat als ik dan per ongeluk heel hard hoest in die microfoon, dat ik dan niet het gevoel hoef te krijgen van, dat jullie dan denken van, goh, wat moet dat nou? Nee. Acceptatie, hoe wij hier allemaal verschillend bij elkaar zitten. Dat we, ook al vinden we onszelf niet belangrijk, want jezelf belangrijk vinden als dat naast je schoenen lopen betekent, dan houd er maar mee op. Maar gewoon dat je er mag zijn, in die zin belangrijk. Dat je dat hier ontdekt. Ruimte voor verschillende belevingen. Prachtig om zo'n kleine meisje hier te spelen. Ruimte, dat kan allemaal. Geweldig. Durven staan in de voetsporen van Jezus. Jezus, die ik zei van, zo'n geweldig verhaal, laat de kinderen tot mij komen. Want de kinderen in de tijd van Jezus stonden heel laag, net boven de slaven. De maatschappelijke ladder, en Jezus zei niks ervan. Is ook springen. En als je springt, je dingen doet waarvan je dus niet weet hoe ze zullen aflopen, dat je dan weet van, ik word door anderen opgevangen. Paul van Vliet zei het een keer zo, een behoorlijke tijd geleden. Moet je hard zijn om te overleven. Tot de tanden toe bewapend voor je eigen veiligheid. Moet dat? Moet je sluw zijn om te overleven. Voor als het zover is, op het ergste voorbereid. Niemand meer vertrouwen. Altijd afstand houden. Overal op je hoede. Met dat ernstige vermoeden dat iedere belofte aan jou gedaan wordt verbroken met de tijd. Moet je hard zijn om te overleven. Knokken voor jezelf en alleen voor jouw belang. Je lach onder controle. Je huilen in bedwang. En geloof, hoop en liefde achter het behang. Naar voren ellebogen. Kleppen voor je ogen. Nergens zwakke plekken, hondenhoge hekken. We weten dat het allemaal kan kantelen. naar die blijde boodschap van vrede en veiligheid. Ook naar het wonder van ontwapenen en ontmantelen. Dat was heel actueel in de tijd van Paul van Vliet. In die betere wereld. Want eenmaal komt de tijd dat de liefde het zal winnen. Als wij morgen maar beginnen, liefst nog vandaag. En dat wij erop vertrouwen ook een toekomst mogen bouwen. En als we elkaar dan daarin aankijken, kunnen we maar één mens tegelijk aankijken. En hier wil ik mee eindigen. Een heel mooie zin uit de Talmud. Heeft ook op de website gestaan. Wie één leven redt, redt de hele wereld. Deze zin komt uit de Talmud, maar ik ken hem vooral uit die intense en fantastische film Schindler's List. Deze film gaat over Oskar Schindler, een nazi in de Tweede Wereldoorlog. Een zakenman die een potten- en pannenfabriek heeft in Polen en daarmee grof geld verdient. Hij heeft eerst Poolse arbeiders, lekker goedkoop. Maar dan komt hij erachter dat Joden nog goedkoper zijn. Het gaat hem daarna nog meer voor de wind. Door allerlei gebeurtenissen begint hij zich echter steeds meer te realiseren wat voor een afschuwelijk en afgrijzelijk lot de Joden wacht. En dan neemt hij zijn verantwoordelijkheid. Ik weet niet wie van u deze film gezien heeft. Ja, dat is... Ik weet nog dat ik hem in de bioscoop zag en het was afgelopen en mensen bleven allemaal zitten. Een kwartier lang, iedereen zat nog gewoon. Vanaf dat moment heeft hij maar één levensdoel. Zoveel mogelijk Joden redden van deze verschrikkelijke genocide. Door ze te kopen, komen ze op een lijst, Schindler's List. Het zijn er ruim 700. En aan het eind van de film bedanken ze Schindler. Ontzettend ontroerende scène in de film. Want ze bieden hem een ring aan, gesmeed met goud van getrokken kiezen. Schindler wordt dan heel emotioneel en zegt dat hij nog veel meer mensen had kunnen redden. Zijn verantwoordelijkheid enorm tekortgeschoten, zei hij. Zijn mantel had hij nog kunnen verkopen, 2 mensen. De auto had hij nog kunnen verkopen, 10 mensen. Dat nazi-speldje wat hij al die tijd toch gewoon gedragen heeft, 1 mens. Als hij intens daarover huilt, komen alle 700 door hem geredde mensen dichterbij. Die gaan helemaal zo om hem heen staan. En dan geven ze hem als het ware 1 grote liefdesknuffel. En dan zegt de leider van die 700 mensen tegen Oskar Schindler: wie 1 leven redt, redt de hele wereld. Zo belangrijk is een leven. Ik vind dat een prachtige gedachte. Want soms heb je namelijk van die momenten dat je denkt: hoe komt het toch dat er niet meer mensen zijn die aangeraakt worden door die onuitputtelijke en fantastische boodschap van Gods liefde? Waarom gebeurt dat niet, denk je dan? Waar blijven de jongere mensen? Of, benauwende gedachte, is dat wat ik doe voor een ander, is dat niet eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat? Of, is het niet een illusie, misschien wel grootheidswaanzin, te denken dat mijn individuele geloofsleventje iets kan uitrichten tegen de onvoorstelbare destructieve krachten die de wereld steeds meer in hun greep lijken te krijgen? Kan en moet ik niet meer doen? En maar wat dan? En vul hier zelf je eigen twijfels maar in. En als je bevangen raakt door dat gevoel, zou je kunnen denken: wie 1 leven redt, redt de hele wereld. Soms ben ik blij dat ik verdrietig ben en voel ik dat ik leef. Soms ben ik bedroefd en uit dat met een lach, zodat ik verder kan. Laat ik zo dat ene leven delen met jou en jij met mij, vanuit dat ene leven ons allemaal gegeven. Verantwoordelijkheid. Wat een kwetsbaar cadeau. Verantwoordelijkheid. Wat een krachtig cadeau. Wat een cadeau om uit te pakken. Amen.